We gaan terug in de tijd, want het verhaal begint 400 jaar geleden, toen Portugese Joden naar Nederland migreerden via Brazilië en Nieuw-Amsterdam. De tentoonstelling toont het leven in de Joodse gemeenschap in de tropen over een periode van 4 eeuwen. Ik heb deze indrukwekkende tentoonstelling gezien, die is prachtig, kan ik zelf zeggen, en daarom heb ik je ook uitgenodigd. Julie Mart Cohen, fijn dat je er bent. Je bent de conservator van het Joods Historisch Museum.
Klopt, fijn om hier te zijn.
Ja, ja, nou, fijn dat je tijd vrij kon maken. Joden in de Cariben, dan hebben we het over Portugese Joden.
Ja, we hebben het vooral over Portugese Joden. Ook over Hoogduitse Joden, Joden die uit Centraal- en Oost-Europa kwamen. Die waren al in de 17e eeuw ook in Suriname, maar nog niet in Curaçao. Die kwamen pas rond 1920, eind van de jaren 20... kwamen ze naar Curaçao toe.
Ja, maar eigenlijk zijn het geen echte Portugese Joden. Want van origine komen ze, meen ik toch, uit Spanje?
Nou, 1492 is er een moment in Spanje dat Joden de keuze hebben ofwel zich bekeren tot het katholicisme, ofwel weggaan. En dan gaan ze, heel veel gaan weg. Die vestigen zich rondom het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, Italië, het Ottomaanse Rijk. Een aantal anderen gaat naar Portugal toe. Dus in Portugal zitten dan ook heel veel Spaanse Joden. En in 1497 worden daar de Joden, alles wat Joods is, wordt daar in één keer gedoopt tot katholicisme. En van daaruit komen ze dan uiteindelijk, halverwege de 16e eeuw. Ja. Als de Inquisitie veel scherper gaat optreden, dan trekken zij weg naar Amsterdam.
Ja.
En daar kunnen ze dan weer Joods worden.
Oké. En ze zijn hier gevestigd.
Ja.
En uiteindelijk vanuit hier ook weer vertrokken.
Klopt, ja. Niet ver van de OB eigenlijk. Daar was het oude Joodse centrum, het Jonas Daniel Meijerplein, Waterloopplein.
Ja.
Daar hebben ze zich gevestigd. En vanuit Amsterdam zijn de meesten toen uiteindelijk ook naar Brazilië gegaan, het Nederlands Brazilië. Dat was het noordoostelijke gedeelte van Brazilië, wat in 1630 door de West-Indische Compagnie werd veroverd.
En waarom zijn ze naar die plekken gegaan?
Nou, om te beginnen was het zo dat het economisch voordeel had. De Portugese Joden van Amsterdam, die hadden netwerken. En ja, die netwerken waren gebaseerd op handelsnetwerken die heel erg ook op familienetwerken waren gebaseerd. Ze hadden dus heel veel familie overal zitten.
Ja.
En dat maakte hun, dat gaf hun zeg maar een plusje. Want je kunt vaker je familie vertrouwen dan een andere handelspartner.
Ja.
Dus ze hadden overal handelsnetwerken.
En handel waarin?
Handel in producten, van alle mogelijke producten. De producten die van katoen bijvoorbeeld, dat ging vanuit Europa daar naartoe.
Ja.
En er kwam bijvoorbeeld tabak terug of suiker, natuurlijk een heel belangrijk product wat naar Europa toe kwam. Met name vanuit Suriname en Brazilië.
Ja.
En het was zelfs zo dat de Portugese Joden van Amsterdam, die waren weggegaan als wat je dan noemt de nieuw christenen uit Spanje en Portugal. Die hadden nog familie in Spanje en Portugal zitten, waarvan sommigen ook al in Brazilië zaten, toen Brazilië nog Portugees was. Het waren dus nieuw christenen die daar zaten. En zelfs daar hadden zij hun handelscontacten mee. Dus je moet je voorstellen dat voordat dat WEC, dat oostelijke gedeelte van Brazilië, veroverde, ging de suiker uit Brazilië ging naar Lissabon.
Ja.
En dat was veel in handen ook van die nieuw christenen. En die zorgden er weer voor dat die suiker naar Amsterdam ging. En dat kwam dan, ging heel vaak via die kanalen, via die handelsnetwerken van die Portugese Joden in Amsterdam. En op een gegeven moment is Brazilië dus Nederlands geworden, dat noordoostelijke gedeelte. En toen is de suiker direct vanuit Brazilië naar Amsterdam toegekomen.
En als we dan kijken naar de Joodse gemeenschap die naar Curaçao toe ging. Hoe werden die daar ook ontvangen? Of hoe verliep dat daar?
Dat verliep eigenlijk goed, zou je kunnen zeggen.
Want ze hadden daar hun handel, maar ze hadden daar ook plantages.
Ja, op Curaçao was het zo, dat werd van de Spanjaarden veroverd in 1650. Het was nog een eiland van niks. En de WEC heeft daar een overslaghaven van gemaakt. Het lag heel centraal. Was echt heel erg belangrijk. De Joden die daar als eerste kwamen, die hadden inderdaad plantages. Maar dat waren kleine plantages waar ze producten verbouwden voor de lokale en soms regionale consumptie. Ja. Ze waren vooral kooplieden daar. En het werd echt een overslaghaven van producten uit Europa en terug vanuit Zuid-Amerika onder andere en Noord-Amerika naar Europa toe. En daar zijn ze heel groot in geweest.
En uiteindelijk, nou ja, nu dan die prachtige tentoonstelling. We hadden het er net al heel even over. Het is een tentoonstelling die een historisch beeld geeft.
Ja.
In hoeverre is deze tentoonstelling ook voor jongeren?
Nou, hij is niet specifiek voor jongeren gemaakt, maar ik denk wel dat zeker de Antilliaanse gemeenschap en ook de Surinaamse gemeenschap die we hier in Nederland hebben, en dat gaat om veel mensen, dat die, als die naar de tentoonstelling komen, dat ze heel erg veel zullen herkennen, heel erg veel van hun eigen geschiedenis zullen herkennen. En misschien ook af en toe tot de conclusie komen dat ze niet wisten dat bepaalde elementen van hun eigen geschiedenis, van hun eigen identiteit, ook Joods is. Want vooral op in Suriname is er heel veel vermenging geweest tussen de Creoolse bevolking.
Ja.
En de Joodse bevolking. En daar kan ik ook voorbeelden van geven. Dat soms mensen dat niet, zich niet heel erg bewust van zijn. Bijvoorbeeld het dragen van een Davidster door heel veel Creolen. Dat is een, bij uitstek Joods symbool.
Ja.
En vaak blijkt dan ook dat die mensen toch Joodse voorouders hebben. Heel veel Creoolse Surinamers hebben Joodse voorouders.
En heb je ook mensen gehoord die naar de tentoonstelling zijn geweest, die er dus eigenlijk door al dat hele archief zijn gegaan en dachten van, hey, het kan best wel eens zijn dat ik ook Joodse bloed in me heb.
Zeker. Er zijn heel veel mensen die bezig zijn met het uitzoeken van hun familiegeschiedenis en met genealogie.
Ja.
En ik denk misschien wel dat door deze tentoonstelling dat bij sommige mensen nog meer gestimuleerd wordt.
Ja.
Veel mensen die naar de tentoonstelling komen, die hebben Joods bloed. Die zijn bijvoorbeeld van een Joodse grootvader. Maar die zijn ook van, of die kunnen ook afstammen van de voormalige slaven. En die zoeken dat uit. En tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkheden voor om dat uit te zoeken. Er zijn heel veel mensen die zich daarmee bezighouden.
De populatie is groot hier in Nederland. Van zo'n Surinamers, Antillianen, noem maar op. Waarom komen jullie nu pas met deze tentoonstelling?
Het is eigenlijk een tentoonstelling die we al heel erg lang willen maken. Begin jaren 90, toen werkte ik ook al in het museum, toen kwam dat al op. En waarom willen we dat? Wilden we dat toen ook al heel graag doen? Omdat wij als museum ons bezighouden met de geschiedenis en de cultuur van de Joden in Nederland. En de koloniale geschiedenis is daar onderdeel van. En de Joden hebben daar een belangrijke rol gespeeld.
Ja.
En die Joodse gemeenten die daar gesticht zijn, die zijn gesticht vanuit de Portugees-Joodse gemeente in Amsterdam. Dus er is ontzettend veel reden om die tentoonstelling te maken. We hebben halverwege de jaren 90 geprobeerd om via NWO een onderzoek, groot onderzoek te gaan doen. Dat is toen niet helemaal gelukt. En ja, toen kwamen
via NWO, even voor de luisteraar die dat
is,
niet zegt.
Dat is het wetenschappelijk onderzoek van hier in Nederland. We hebben om geld gevraagd voor een heel groot scheepsonderzoek. Dat is toen niet gehonoreerd. En toen is het weer een beetje verwaterd, het idee. Maar het is, als idee is het blijven bestaan. En dan komen er weer andere tentoonstellingen die weer voorrang moeten krijgen om een bepaalde reden. Dus, vorig jaar hebben we natuurlijk de herdenkingen gehad van de afschaffing van de slavernij en de slavenhandel. Dus dat heeft ons extra gestimuleerd
om
dit toch weer te gaan doen.
Om hier deze stap te maken. Ja. Nou, die is goed gelukt. We gaan er zo meteen nog verder over praten. Ik wil nog wat meer weten over de inhoud. Maar ik wil ook weten hoe de tentoonstelling er beeldend uitziet. Je hebt een prachtig boek meegenomen. Dus daar gaan we zo doorheen bladeren. Maar we krijgen alvast een voorproefje op de zangeres die we straks ook live gaan horen. Maar we gaan nu naar haar cd luisteren. We gaan luisteren naar Estos Dias. Ik heb hier aan tafel Julie Marte Cohen en zij is conservator van het Joods Historisch Museum. En we hebben het over de prachtige tentoonstelling Joden in de Cariben, 4 eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao. Julie Marte, zullen we heel even door jouw prachtige boek heen lopen? Want je hebt een schitterend boek hier op tafel liggen.
Ja.
Helaas is het geen televisie, het blijft radio. Dus we moeten het zo beeldend mogelijk voor
goed,
de luisteraar
gaan we doen.
Maken.
Ja.
Wat hebben we hier voor ons liggen?
Het is het boek dat verschenen is bij de tentoonstelling met 10 artikelen.
Ja.
Met verdieping en die verdieping geven en met interviews van, met mensen van vandaag de dag. Vol met kleurenfoto's. En de pagina die nu open ligt, dat zie je hele prachtige gouden dukaten zijn. De Nederlandse dukaten. En de volgende pagina zie je ontzettend een mooie foto van stofmonstertjes. Fantastische kleuren. En dat is een onderdeel van de tentoonstelling waar ik heel trots op ben. Een vitrine gevuld met voorwerpen uit de National Archives in Londen. En die is gevuld met deze voorwerpen en ook met brieven. En die brieven die zijn door de Engelsen tijdens de Nederlandse-Engelse oorlogen gekaapt.
Ja.
En in 1980 is er een Nederlandse onderzoeker geweest die min of meer per ongeluk daar deze ontdekking gedaan heeft. Want het was allemaal materiaal wat men eigenlijk over het hoofd had gezien.
Ja.
En die brieven zijn geschreven door onder andere door Joden, maar ook de niet-Joden natuurlijk. Bijvoorbeeld uit Suriname, het Curaçao. En die geven een fantastisch beeld van het leven daar. En je kunt niet directer bij de mens komen als in die brieven. Want die mensen die schrijven die brieven vandaar naar familie en vrienden en zakenrelaties in Nederland. Die brieven zijn nooit aangekomen, want ze zijn door de Engelsen in beslag genomen. Maar daar lees je van alles en nog wat in. Over het dagelijkse leven, over het werk op de plantages, over slavernij, over de tekorten die er waren. De honger die men had bijvoorbeeld, omdat de schepen niet aankwamen. En deze gouden dukaten, die fantastisch mooi bewaard zijn gebleven, die zijn toevallig aangetroffen op een schip dat eigendom was van een Portugese Jood uit Curaçao. En die stofjes zijn weer op een ander schip aangetroffen.
Schitterend. Laten we nog eens heel even wat erbij pakken. Laat ik vragen, wat treft jou persoonlijk? Wat is een werk waarvan jij zegt als conservator, wauw, dat ik dit binnen mijn tentoonstelling heb, is echt fantastisch.
Ja, nou, wat ik net zei, die
geldt waarschijnlijk voor alles.
Ja, maar er is ontzettend veel gevarieerd materiaal. Waar ik ontzettend blij mee was met een fonds in een archief, een particulier archief in Den Haag. Het Centraal Bureau voor Genealogie, verzameld door een Curaçaose Jood, Josi Maduro. Daar zijn heel erg mooie huwelijkscontracten in gevonden, die behoorlijk uniek zijn. En toen ik die ontdekte, waren ze helemaal opgerold in een doos. En als je ze openmaakte, dan vielen ze ongeveer uit elkaar.
Oh.
En we hebben dankzij de kleinzoon van de verzamelaar, hebben we die kunnen laten restaureren of conserveren. En die liggen in de tentoonstelling. Die zijn heel kleurrijk, heel mooi. Dus daar was ik heel blij mee. We hebben fantastische schilderijen, onder andere van een schilderij van Van Berkheide, van de Koopmansbeurs, wat ik zelf een prachtig schilderij vind, waar je kooplieden ziet handel drijven uit de 17e eeuw. En een schitterend schilderij van Frans Post van de Suikermolen. Maar er zijn heel veel interessante documenten die er liggen ook, die van het Stadsarchief komen bijvoorbeeld. En die een heel goed beeld alles bij elkaar geven van die tijd en de manier waarop men toen leefde, hoe men handel dreef.
Dat is ook jouw uitgangspunt geweest. Nou, dat is wat je wilde overbrengen aan het publiek.
Ja, het verhaal van hoe het gekomen is met die gemeenschappen daar en de bloeiperiode en dan weer de neergang, dat het een tentoonstelling van mensen is, wilde ik laten zien. En gewoon die cultuur in kaart brengen.
En wat is er nou, want de invloed van de Portugese Joodse bevolking, die is nog steeds tastbaar op Curaçao. Wat is, op welke manier vinden we dat terug?
Er zit natuurlijk nog een kleine gemeenschap. We hebben, iedereen die Curaçao bezocht heeft, zal ongetwijfeld de SNOA kennen, de synagoge in Punda.
Ik ben er nooit geweest, staat op mijn lijst, maar het lijkt me fantastisch.
Heel goed, prachtig gebouw, majestueus gebouw. Van buiten heel duidelijk Antilliaanse architectuur, van binnen een kopie, zou je kunnen zeggen, in het klein van de Portugese synagoge hier in Amsterdam. Mocht er over 100 jaar geen gemeenschap meer zijn, wat we natuurlijk absoluut niet hopen, maar hij is klein geworden. Wat je nog altijd kunt zien, dat zijn het interieur van die synagogen, die heel duidelijk ook het gedeelde erfgoed laat zien. En de begraafplaatsen. Als je naar de oude begraafplaats gaat, vlakbij de olieraffinaderij van Shell, dan zie je daar de grafzerken. Ontzettend mooi, maar heel erg vergaan. Dat is een heel triest gezicht, maar heel duidelijk ook herkenbaar. Komend uit Nederland. Alles kwam uit Nederland en daar naartoe ging.
En een muziekstijl? Ik kan me ook voorstellen dat nog iets is wat doorvloeit.
De liturgische muziek, die wel. Verder is er niet echt, naar mijn weten, in ieder geval niet echt Joods-Caribische muziek. Er is wel Caribische muziek gemaakt door Joden. Die kun je ook op de tentoonstelling horen.
Ja.
Onder andere meneer Maduro heeft muziek gemaakt. Heel kenmerkend voor die tijd. Maar liturgische muziek, die komt wel uit Nederland en dat kun je wel weer horen, ook op de tentoonstelling.
Ik wil nog heel even inzoomen op het project Suri-Joods. Daar gaan theatermakers van stichting Like Minds, die gaan een samenwerking doen met het museum.
Ja, dat klopt.
Hoe ziet dat eruit? Wat gaat er gebeuren? 15 maart is dat, hè?
Op 15 maart is er een Surinamemiddag in het museum, begint er ook om 11:30. Daar moet je je wel voor opgeven, daar kun je niet zomaar naartoe. Dat is een project waarbij jongeren gesproken hebben met ouderen die iets vertellen over hun achtergrond, hun relatie met Joden. Soms zijn het Surinaamse Joden en soms hebben ze Surinaams-Joods bloed en soms helemaal niet.
Ja.
Ze hebben een eigen filmpjes geregisseerd ook. Die kun je op de tentoonstelling zien. Daarin vertellen ze over wat het voor hun betekent. En er zijn jonge theatermakers geweest die met die mensen gesproken hebben over hetzelfde onderwerp. En die gaan dat opvoeren, die stukken, in het Joods Historisch Museum op 15 maart.
Ik ben heel erg nieuwsgierig voor de mensen die nu denken, hoe melden we ons aan, hoe kunnen we dat doen? Gewoon heel even naar de site van het Joods Historisch Museum.
Precies. Ja, dat is de manier.
Dat is, neem ik aan, gewoon...
Het is www.jhm.nl.
Goed. Ik dank je hartelijk, Julie Mart Cohen, voor ons gesprek. En heel veel succes nog met deze prachtige tentoonstelling te zien tot en met...
Tot en met 14 juni.
Oh, dan hebben we nog genoeg tijd.
Dank je wel.
Ik dank je hartelijk. Bedankt.
Dankjewel.